Marcus 11, vers 12 tot en met 4. Hierop hebben we de naam van de serie gebaseerd. Marcus 11, vers 12 tot en met 4. Tweede evangelie in het Nieuwe Testament. Ik geef je even de tijd om het op te zoeken als je het nodig hebt. Als je mensen ziet met een telefoon, dan is dat niet omdat ze hun vrienden aan het sms'en zijn over hoe lang de dienst nog gaat duren. Maar dan is het omdat ze op dit moment een bijbeltekst aan het opzoeken zijn. Marcus 11, vers 12 tot en met 14. Ik geef je even de tijd. Als je geen bijbel bij je hebt, voel je absoluut niet onder druk op dit moment. Als je een bijbel bij je hebt en je bent nog aan het zoeken en je hebt op dit moment niet je locatie gevonden, doe dan gewoon of je het gevonden hebt, oké? Okay? En kijk gewoon geestelijk recht vooruit. En, of misschien wil je je ogen sluiten in een soort van meditatieve houding. En dat iedereen denkt dat je bezig bent met hogere zaken op dit moment. Marcus 11, vers 12 tot en met 14. Daar staat, het is Jezus en zijn discipelen. Toen ze de volgende dag uit Bethanië vertrokken, kreeg Jezus honger. Jezus zag in de verte een vijgenboom die in blad stond en ging erheen in de hoop iets eetbaars te vinden. Maar toen hij bij de boom gekomen was, vond hij geen vruchten. Het was namelijk nog niet de tijd, het seizoen voor vijgen. Hij zei tegen de boom, nooit of te minder zal er nog iemand vruchten van jou eten. En zijn leerlingen hoorden dit. Nooit meer zal er nog iemand vruchten van je eten, uitroepteken. Ik denk niet dat Jezus dit zei op een hele geestelijke manier. Oh, nooit of te minder zal iemand nog vruchten van jou vijgenboom eten. Nee, ik denk dat Jezus dit zei in een soort van irritatie. Wie weet dat als mannen honger hebben. Zelfs Jezus, de Bijbel zegt, Jezus werd verleid in andere dingen, maar was zonder zonde. Zelfs Jezus kwam in een verleiding om chagrijnig te zijn. Hij had het nog net in toon gehouden, maar ik denk dat niet dat hij dit op een geestelijke manier zei. Ik denk echt dat hij serieus zin had in vijgen en dacht, nooit of te nimmer. Als je veel Pringle wel eens hebt gehoord op richting onze beweging, nooit of te nimmer, zo praat hij een beetje, zal nog iemand vruchten van jou eten. En zijn leerlingen, die keken hiernaar en ze hoorden dit. En dat zegt de Bijbel erg specifiek, zijn leerlingen hoorden dit. Vervolgens, zegt de Bijbel, gingen ze naar Jeruzalem. Daar deden ze wat zaken, gooiden wat handelstafels omver in de tempel. Weet je, de standaard dingen die je doet op een reisje naar Jeruzalem. De volgende ochtend gingen ze weer terug naar Bethanië. Die avond gingen ze terug naar Bethanië. Daar verbleven ze blijkbaar. En op weg naar Jeruzalem de volgende ochtend gebeurde het volgende in vers 20. Dus Marcus 11, vers 20. We maken een klein sprongetje. Ik hoop dat je het aan kan vandaag. Wie kan het aan? Iemand? Alright. Marcus 11, vers 20 zegt, toen ze 's morgens vroeg weer langs de vijgenboom kwamen. Wow. Oké. Okay. Toen ze 's morgens vroeg weer langs de vijgenboom kwamen, zagen ze dat hij tot aan de wortels verdord was. Petrus, met een geweldig korte termijn geheugen, herinnerde zich het voorval en zei: Rabbi, kijk, de vijgenboom die u vervloekt hebt, is verdord. Compleet verbaasd. En Jezus antwoordde en zei tegen hen, heb geloof in God. Want voorwaar, ik zeg u, wie tegen deze berg zal zeggen, wordt opgeheven en in de zee geworpen, en niet zal twijfelen in zijn hart, maar zal geloven dat wat hij zegt gebeuren zal, het zal hem gebeuren wat hij zegt. En daarom zeg ik u, alles wat u biddend begeert of verlangt, wie begeert hier dingen? Ik verlang dingen. Maar het is alles wat u biddend begeert. Geloof dat u het ontvangen zult en het zal u ten deel vallen. Dit zijn de woorden van Jezus. Heb geloof in God, want voorwaar ik zeg u, wie tegen deze berg zal zeggen, wordt opgeheven, in de zee geworpen en niet zal twijfelen in zijn hart, maar zal geloven dat wat hij zegt gebeuren zal. Het zal gebeuren wat hij zegt. Daarom zeg ik u, alles wat u biddend begeert, geloof dat u het ontvangen zult en het zal u ten deel vallen. Misschien is het tijd om even te bidden. Alright? En ik hoop dat mensen uitgeslapen zijn, anders is het een risicovol moment om in slaap te vallen. Sluit je ogen en laten we alert zijn. Vader God, Heer, we danken op dit moment voor deze gelegenheid om uw woord te delen. Heer, ik bid dat het niet mijn woorden zullen zijn, maar uw woorden zullen zijn die leven in ons hart. Heer, dat uw woord in staat is om vrucht te dragen vandaag. Heer, en ik dank u, Heer, voor de kracht van uw woord. Ik dank u dat u in staat bent om specifiek tot in ieder van ons te spreken, om uw woord op maat te maken voor onze situaties, dus uw woord leeft en we bidden dat het tot leven zou komen op zo'n manier dat we er iets mee kunnen doen deze wijk. En dat bidden we in de machtige naam van Jezus. Amen. Amen. Zijn er mensen hier die houden om, die ervan houden om op, in het vakantieseizoen, met name zomervakantie of langere vakanties, berggebieden op te zoeken? Zijn er mensen die houden van bergvakanties? Oké. Misschien, wie van jullie houdt er niet van bergvakanties? Ik laat dus ook gewoon een moment om voor uit. Oké. 2, 3 van zijn strand neem ik aan. Strandvakanties. En dus deze boodschap is niet voor jullie. Nee, het is grapje, dat is helemaal toepasselijk. Ik moet eerlijk zeggen, zelf in mijn jeugd gingen wij nooit op een bergvakantie. We gingen altijd naar Frankrijk, naar een camping. Of we gingen niet. Dat gebeurde ook zeer regelmatig. Ik kan me nog een vakantie herinneren in Limburg. En zelfs een vakantie op een kinderboerderij in Drenthe. Dat heb ik niet zoveel gedaan, maar ik heb er wel geleerd om paard te rijden. En ik heb het inmiddels weer ontleerd. Maar dus dat is wat wij deden op vakantie. Dus een van de eerste berggebieden die ik zag was het zuidelijk Alpengebied in het Zuideiland van Nieuw-Zeeland. En dus ik denk als je het doet, dan moet je het goed doen. Nicola, mijn vrouw, die komt uit Nieuw-Zeeland. Dus het was een soort van verplicht reisje. Maar ik dacht, laten we business. Wie van jullie vindt familie een beetje business? Business. Business combineren met pleasure. En dus we dachten, laten we, als we erheen gaan, gewoon een reisje maken in het zuidelijke eiland van Nieuw-Zeeland. En wie van jullie is wel eens in Nieuw-Zeeland geweest? Iemand? Het beloofde land? Iemand? Oké. Wat een bijzonder mooi land. Heel veel variatie. Ik zou het van harte willen aanbevelen. En ik word niet gesponsord door de Nieuw-Zeelandse toeristenbond. Maar een bijzonder mooi gebied. En ik zou je zeggen, ik denk een van de redenen waarom Nicola en ik ervan houden, en onze kinderen hopelijk ook in de toekomst ervan houden om in de vakantie berggebieden op te zoeken, is omdat het ons een beetje een gevoel geeft van Nieuw-Zeeland. Voor Nicola geeft het een gevoel dat ze weer thuis is, hoewel Nederland haar thuis is. Nicola is bezig om haar Nederlandse naturalisatieproces door te lopen. Dus ze wordt binnenkort volledig 100% Nederlander. En we dachten, na 9 jaar hier in Nederland is er misschien tijd daarvoor. Zij wordt helemaal Nederlands, maar toch is er iets van Nieuw-Zeeland waar ze zich thuis voelt. Ik heb een videootje van haar die ik niet ga laten zien, maar waar we door de bergen lopen. En waar zij The Hills Are Alive with the Sound of Music aan het zingen is. Zonder dat ik het door heb. Zonder dat zij het door had, was ik aan het filmen. En echt zo'n, dan kan ze op zo'n hoge stem. The Hills Are Alive with the Sound of Music. Hey, dat klonk best oké. Als ik misschien kan solliciteren voor de biddingsband, lijkt me wel mooi dat ik gewoon alles doe in de dienst. Dus zij voelt zich helemaal thuis. In het begin gaat ze rennen. En ik kan toch alles over zeggen op dit moment, want ze is in Kinderkerk. En dan gaat ze rennen door de bergen en dat soort dingen. En zij, op de een of andere manier is er iets wat ons een gevoel geeft van, hey, hier voelen wij ons thuis. Maar maak je geen zorgen, we gaan niet een kerk stichten in een berggebied ergens in Europa. We houden van Nederland. Maar dus bergen is voor ons een beetje een gevoel van vakantie. En een van de plekken waar we vaak naartoe gaan is Zwitserland. En we hebben een kerk in Lausanne. Iemand in Lausanne geweest. Prachtige kerk daar. Franstalig gebied van Zwitserland. Überhaupt een kerk stichten in een Franstalig gebied is redelijk uitdagend. Deze kerk heeft nu zo'n 1000 mensen. Een ongelofelijke, bijzondere kerk. Ik denk dat we een keertje die voorgangers van de kerk van C3 Lausanne moeten overtuigen om hier een keer te komen spreken. Voor degene van ons die Frans spreken. Maar ze kunnen ook in Engels en dan vertalen naar het Nederlands. Maar na afgelopen vakantie bezochten we daar hun huis. Ze waren daar niet omdat ze op vakantie waren. Wat ik bizar vind. Waarom zou je op vakantie gaan als je in Zwitserland woont aan het meer van Genève? Maar goed, hè? Op een van de vakantiedagen laat ik een stukje geschiedenis vertellen. Vorig jaar waren Nicola en ik naar de Mont Blanc gegaan. Er zijn discussies over of het nou de hoogste berg van Europa is, maar volgens de Mont Blanc organisatie zijn zij het hoogste punt van de Alpen. En konden we niet omhoog, omdat Emily last had van druk in haar oren, of tenminste kinderen kunnen last krijgen van druk in hun oren, omdat je gaat met een lift omhoog, ging je niet gewoon berg beklimmen, maar gewoon met een lift. En dus dat lukte niet. Dus afgelopen jaar had mijn schoonvader, die mee was op vakantie, me meegenomen naar de Mont Blanc. En daarvoor hadden we de rode Fiat 500 geleend, van de vrouw van de voorganger. Compleet met een roze lintje op het achterruitenwisser. En met 2 mannen gingen we dus door het berggebied in een rode Fiat 500 met een roze lintje op weg naar de Mont Blanc. En dat is helemaal geen probleem voor mij. Ik voel me heel zeker in mijn mannelijkheid. Dus ik vind het helemaal geen probleem. Maar toen mijn schoonvader vroeg om te stoppen in een bergpas om wat abrikozen te kopen, vond ik dat enigszins ver gaan. Dus daar heb ik geen zin in. Ik wil hier niets mee te maken hebben. En dus wij met z'n tweeën in de rode Fiat naar de Mont Blanc. En daar beklommen we, kostte slechts 20 minuten, beklommen we de Mont Blanc. Een berg van 3842 meter hoog. Ik denk dat het een record is. En daar heb ik dit videootje opgenomen. Het is een heel kort videootje, maar ik dacht, ik laat het je even zien wat we daar zagen. That's right, baby. En uiteraard, dat laatste uitzicht was natuurlijk het mooiste. Maar dat is de Mont Blanc. Enorm indrukwekkend uitzicht. 3842 meter hoog. Ik heigde een beetje, omdat we niet alleen maar de 20 minuten de berg waren beklommen, maar omdat het natuurlijk de lucht is daar nogal ijdel. Noem je dat zo? Ik was ijdel. De lucht was L. Toen ik het uitsprak, twijfelde ik erover. Maar het was in ieder geval een mooie ervaring. Maar het is enorm indrukwekkend als je dat uitzicht ziet op volgens hun dan het hoogste punt van de Alpen. En waarschijnlijk daarmee ook het hoogste punt van Europa. En als je daar staat op een berg. Iemand van jullie wel eens op een berg geweest? Iemand? Wie leeft op hoge hoogte? Iemand? Als je op een berg staat of als je voor een grote berg staat, is het zo enorm indrukwekkend. En je beseft je hoe klein je bent als mens. Hoe enorm groot en onzagwekkend deze schepping, ik geloof dat het geschapen is, hoe ontzettend groot deze schepping is. En hoe je als mens niet bent opgewassen tegen deze elementen. Is het ook het gevoel wat je krijgt als je bergen ziet, of als je misschien een groot meer ziet als het meer van Genève, of misschien Como meer in Italië, als je gewoon die massa ziet, die bergen en dat water. Als ik in Nieuw-Zeeland ben, dan voel ik me zo ontzettend klein, en dan vergeleken met die bergen. En het mooie is, en het interessante is dat Jezus gebruikt een berg, of het symbool van een berg, en alles wat we daarmee associëren, om ons stil te laten staan bij de figuurlijke bergen in ons leven. Jezus gebruikt het symbool van de bergen en associaties die we daarmee hebben, om ons stil te laten staan bij de figuurlijke bergen in ons leven. En ik denk dat als wij zelf kijken naar de bergen, de uitdagingen, de problemen, de dingen die in de weg staan in ons leven, dat als wij onszelf vergelijken met die problemen, dat wij ons vaak heel erg klein en nietig voelen. Heb ik gelijk? Of heb ik gelijk? Er zijn twee opties, keuzeopties vandaag. Maar als ik soms nadenk over de uitdagingen die voor me liggen, als ik over nadenk waar ik heen wil gaan, sommige van ons hebben misschien geen visie in ons leven, of weinig visie in ons leven, omdat we niet voorbij de berg kunnen kijken in ons persoonlijk leven. Dus Jezus gebruikt het voorbeeld. En het was een heel erg interessant verhaal. Want nogmaals, Jezus kwam een olijfboom tegen. Het was niet het seizoen om olijven te eten. Het was geen seizoen dat olijven aan een boom hingen. Hij keek of er vijgen nog aan die boom hingen. En hij had honger. En er waren geen vijgen. Dus Jezus vervloekte die boom. Er zijn niemand zal meer vruchten van je eten. En ik denk dat de discipelen dachten dat Jezus een slechte dag had. Denk je niet? Ja, misschien had hij ook een slechte dag, maar de Bijbel zegt dat hij nooit zondigde. Dus hij had hier waarschijnlijk een bepaalde bedoeling mee. Maar de discipelen dachten waarschijnlijk, nou, misschien tijd om een reservering te maken bij Wellness Resort Jerusalem. Omdat de boog staat nogal wat gespannen bij Jezus. Misschien gaat hij door een stressvolle tijd heen. Hij praat nogal veel over sterven de laatste tijd. Dus misschien is het goed om hem wat rust te geven. Maar op een bepaalde manier is het heel erg onredelijk. Want het was niet eens het seizoen om vruchten te dragen. En Jezus wordt boos op deze olijfboom en vervloekt die boom. En dus er volgt een citytripje. Jeruzalem en zoals ik al zei, ze gooiden daar wat verkoopstands om in de tempel, gingen weer terug. En de volgende ochtend, tot de verbazing van Petrus, was die boom, heel erg interessant, vanaf de wortel af verdord. En 's avonds liepen ze langs de boom en of het was te donker, of ze zagen het niet, dat die boom verdord was, want die boom was verdord vanaf de wortel af. En ik geloof het moment dat Jezus tot die boom sprak, begon die boom, de wortels van die boom, begon niet langer meer vocht op te nemen. En langzamerhand, na 24 uur, was die boom vanaf de wortel verdord. En als ik erover nadenk, denk ik, misschien is het heel erg interessant. Wanneer we geloven, wanneer we uitspraken doen en wanneer we bidden in geloof, dat we ons moeten realiseren dat we soms geen resultaat zien, maar dat onze problemen vanaf de wortel af beginnen uit te drogen zonder dat we het zien. Is iemand enthousiast hierover? En dus vaak zien we geen resultaat wanneer we dingen geloven, geen onmiddellijk resultaat. Maar wat we ons moeten realiseren is dat God pakt onze problemen aan vanaf de wortel. En ik, goed, heel erg interessant, maar goed. Dus Petrus merkt het op en Jezus die reageert erop. En zijn reactie op Petrus' verbazing is: heb geloof in God. Petrus is verbaasd, want Petrus leeft door wat hij kan zien. En Jezus is verbaasd, want Jezus begrijpt niet waarom Petrus hem volgt. En waarom Petrus niet kan leven door wat hij gelooft. Omdat Petrus meer vertrouwen heeft op wat hij ziet. En dus Petrus is verbaasd, maar Jezus is misschien nog verbaasder. En hij zegt, Petrus, en hij spreekt al zijn discipelen toe. En hij zegt, jongens, laten wij een groep zijn van mensen die geloof hebben in God. En op de een of andere manier is geloof een heel erg belangrijk onderwerp voor Jezus. Want hij had het er zo vaak over. En als ik nog één keer die tekst kan voorlezen. Jezus zei, heb geloof in God. Want voorwaar, ik zeg u, wie tegen deze berg zal zeggen, wordt opgeheven en in de zee geworpen en niet zal twijfelen in zijn hart, maar zal geloven dat wat hij zegt gebeuren zal, het zal gebeuren wat hij zegt. En wat ik geloof is dat Jezus wees naar een fysieke berg, waarschijnlijk de Olijfberg, die op die route lag tussen Betanië en Jeruzalem. En hij waarschijnlijk wees naar de Olijfberg. Die berg was niet zo enorm groot als de Mont Blanc, geen berg van 4000 meter hoog. Maar hij wees naar die berg en hij zei tegen zijn discipelen, wie tegen deze berg zal zeggen. En ik vind het heel erg interessant. Jezus wees waarschijnlijk naar die berg en hij zei, en waarschijnlijk kun je dat wel zien in de Bijbel, DVD's of iets dergelijks, maar in de Bijbel is dat moeilijk te lezen. Jezus zei, wie tegen deze berg zal zeggen, wordt opgeheven en zee geworpen en niet zo twijfel zijn hart. Dus, en als je dat zou geloven, dan zal dat gebeuren. Wat Jezus zegt is, wanneer je gelooft in wat je bidt, dan zal dat gebeuren. En hij wijst naar een berg en hij zegt, als jij een geloof hebt dat bergen kan verzetten, dan zul je bergen verzetten in je leven. En ik denk niet dat het de missie is van Jezus, dat christenen over rondlopen en zegt, Mont Blanc uit de weg, ik heb geen zin in file vandaag. Maar uiteraard spreekt Jezus over de figuurlijke bergen in ons leven en gebruikt hij het beeld van bergen om ons als christenen te motiveren om niet gefocust te zijn op de bergen van problemen in ons leven, de bergen van tekorten in ons leven, de bergen van uitdagingen in ons leven, de berggebieden van zwaktes in ons leven en niet alleen maar daarvan bewust te zijn, maar ons bewust te zijn dat als wij geloven dat God in staat is om die bergen te overwinnen, als wij geloven in wat wij bidden, als wij geloven in wat wij uitspreken, dan zullen we bergen, onze figuurlijke problemen, verzetten in ons leven. En Jezus gaat zo verder te zeggen, als je echt zou geloven dat deze berg verzet kan worden, dan zal het gebeuren. De vraag is uiteraard, geloof je het? En dus ik bid momenteel niet voor Mont Blanc om verplaatst te worden, omdat ik daar geen geloof in heb. En ik denk ook niet dat het onze taak is om dat te doen. Maar Jezus gaat zo ver en zegt, als je het echt zou geloven, dan zal het gebeuren. En ik denk dat het heel erg interessant is om te realiseren dat dit niet een Amerikaans onderwijs is. Dit is niet een C3-theologie. Dit zijn de woorden van Jezus Christus, de Zoon van God, die op de aarde leefde en wiens onderwijs wij volgen als we christenen zijn. En als je geen christen bent vandaag en je bent hier, dan is dit een van de citaten, een van de dingen die Jezus zei. Als jij zou geloven wat je bidt, dan zou je berg kunnen verzetten in je leven. En dus de vraag om het relevant te maken voor ons leven uiteraard is, welke bergen staan er op jouw route in 2015? Wat zijn de berggebieden waarvan jij het gevoel hebt dat jij die moet gaan navigeren het komende jaar? En ik zou je willen uitdagen vandaag. Vandaag is simpelweg een soort van introductie. Volgende week gaan we praten over over geloof, over Hebreeën 11, over de geloofshelden van de Bijbel. En zullen we erachter komen dat wij hetzelfde geloof hebben als de mensen, de Bijbelse helden uit de Bijbel. En dat we niet naar de Bijbel moeten kijken als, wauw, dit zijn de grote heiligen. Maar dat we naar de Bijbel moeten kijken als een inspiratie. Dat wij zelf kunnen leven op het niveau van deze mensen. Als wij hetzelfde geloof kunnen hebben als deze mensen. De Bijbel zegt, wij hebben hetzelfde geloof. Maar goed, dat is voor volgende week. Okay? Maar de vraag is, welke bergen staan er op jouw route dit jaar? Is jouw berg een financieel tekort in jouw leven? Is jouw berg een relatie die moeizaam verloopt? En als het niet voor jou van toepassing is, wacht maar even, want we hebben nog een aantal punten te bespreken. Okay? Dus we komen vandaag naar je toe. Wij komen naar je toe deze winter. Is jouw berg een situatie op jouw werk? Heeft jouw berg te maken met familie, je kinderen of je ouders, of je mag het ook invullen, je grootouders. Heeft je berg daarmee te maken? Heeft je berg te maken met het feit dat je God ergens in wil dienen, maar je geen mogelijkheden voorziet? Heeft jouw berg te maken met een ziekte? Heeft jouw berg te maken met onrust in je denken, twijfels of angsten? Heeft jouw berg te maken met het feit dat je 's nachts niet kan slapen over de zorgen die je hebt in je leven op dit moment? Heeft jouw berg te maken met het feit dat je zoveel dingen hebt, maar toch nog steeds geen voldoening kan vinden? Heeft jouw berg te maken met het feit dat je een gelukkige relatie hebt, maar toch zingeving mist in je leven? Wat zijn de bergen in jouw leven? Heeft je berg te maken met een situatie op school? Heeft je berg te maken met een situatie thuis? Heeft je berg te maken met een situatie op je werk? Heeft je berg simpelweg ermee te maken dat je niet verder kan zien dan deze komende maand? En dat je in een survival modus bent en dat die berg in de weg staat van de visie die God voor je heeft. En ergens heb je het gevoel, God heeft meer van mij als ik maar kon zien door deze bergweg heen. Als ik maar alleen maar om de hoek van deze berg zou kunnen kijken, dan zou ik iets meer hebben om voor te leven. Want ik geloof, ik weet dat een visie ontzettend belangrijk is in ons leven. En als we niet vooruit kunnen kijken, hebben wij niks om vandaag ons gedrag te betuigen. De Bijbel zegt, waar er geen visie is, daar is bandeloosheid. Daar zijn geen begrenzingen. En ik denk dat wij visie nodig hebben, dat we een soort van horizon nodig hebben om verder te kunnen zien dan alleen maar ons van dag tot dag bestaan. Zodat wij ons van dag tot dag bestaan kunnen inrichten op een toekomst die groter is dan ons eigen leven. Maar het probleem is, soms staan de problemen in de weg van de visie die God voor ons heeft. Is het je wel eens opgevallen dat als je voor een berg staat, dat je niet ver over de horizon kan kijken, dat je niet ver kan kijken? Voor Nederlanders is dat een bekend. Nou, trouwens, wij zien veel horizon. Maar in een stad, in Den Haag, is het, weet je kan niet over de gebouwen heen kijken. En soms voelt ons leven zich zo druk en leven in de mazen van ons bestaan. Dan slaan we linksaf, rechtsaf en we doen de dingen die van ons gevraagd worden. Maar we kunnen niet verder zien, omdat de bergen in ons leven staan. En heel vaak zijn de problemen van ons leven een bron van de reden waarom we geen geloof kunnen uitoefenen in onze wereld. Jezus zei dat een van de vijanden van ons geloof zijn, ten eerste zei de misleiding van rijkdom. En hij zei ook de zorgen van het bestaan. Ik vind het bijzonder dat de luxe, maar ook de problemen van ons fysieke leven ons kunnen afleiden van het geloof en de visie die God voor ons heeft in ons leven. En ik denk dat het belangrijk is om te realiseren dat wanneer we praten over de bergen in je leven, dat we niet alleen maar praten over het feit dat God die problemen wil oplossen in jouw leven, maar dat we praten over het feit dat God niet wil dat je leeft met zorgen van dag tot dag, omdat God iets groters voor je heeft. Een van de redenen waarom wij praten over het overwinnen van bergen, is dat God wil dat je verder ziet dan alleen maar je van dag tot dag leven. Is iemand enthousiast hierover vandaag? En een van de redenen dat we niet in staat zijn om te kunnen geloven, is omdat we te veel last hebben van de problemen in ons leven, wat God wil doen. Dus hij wil ons nemen naar een hoger niveau, waar we leven boven de bergen in ons leven, waardoor we verder kunnen zien en niet langer meer geobsedeerd zijn door alleen maar ons eigen leven. Ik weet dat wanneer we leven met grote zorgen en problemen, dat we niet in staat zijn om het potentieel te gebruiken dat God voor ons heeft. Man, dat had ik niet in mijn aantekeningen staan, maar wel erg goed. Wat is de berg waar Jezus naar wijst in jouw leven? Als Jezus zegt, deze berg, als jij gelooft dat deze berg verplaatst kan worden en zichzelf kan werpen in de zee. Welke berg heeft Jezus het over in jouw leven op dit moment? En denk niet over het hele Alpengebied in je leven. De 25 hoogste pieken van je leven die je wilt verwijderen. Maar denk dit jaar over 1, 2, misschien maximaal 3 doelstellingen waar je God voor wilt geloven, waar je God in wilt vertrouwen dit jaar. En mijn advies zal zijn is om op een bepaalde manier daarin te luisteren naar God. Eén ding wat ik heb gemerkt is dat geloof niet alleen maar een soort van machine is, een soort van code is die ik intoets van oké, ik wil vandaag Big Mac speciaal, is er een Big Mac speciaal, voor mij bestaat het niet eens, maar friet met frietsaus, chocolademilkshake, boom, geloof, en ik pak het eruit. Ik denk dat het veel meer te maken heeft met een samenwerking tussen ons en God. En wat ik merk is wanneer ik ergens voor geloof, dat ik God vraag om mijn hart te leiden. En wanneer God mijn hart leidt, merk ik dat God mij geloof geeft voor de dingen die hij vraagt voor mij om in te geloven. En dus een relatie met God is precies dat. Het is niet zomaar van, ik bepaal. Want als we het over dit soort onderwerpen hebben, ik heb een keertje in de jeugddienst gesproken over ook een soort van je dromen voor dit jaar. En er kwam een soort van boze gast naar me toe, die achteraf een blogger bleek te zijn. Ik hou van boze bloggers, iemand. En die zei van, ik zei van, oh, wat vond je van vandaag? En zei, oh, erg interessant. Ik zei, oh, dankjewel, fantastisch man. En vervolgens ging hij naar de jeugdleider. Ik was toen nog geen jeugdleider. En die zei, hey, wat vond je van vandaag? Was voor de allereerste keer erg interessant. En toen begon hij hoor. Hij zei, ik heb op mijn papiertje een Ferrari opgeschreven. En jullie hebben gebeden dat God mij een Ferrari gaat geven. Wat zijn jullie voor een kerk? En vervolgens ging hij verder en we schreven een blog over mijn eerste blog. Ik was zo dankbaar. Eerste blog van kritiek over het feit dat ik hem had beloofd dat hij een Ferrari zou krijgen. En ik denk van, kijk, het punt wat Jezus maakt, is als je geloof hebt, als jij geloof hebt dat deze berg in je leven zal verplaatsen, en je bidt met dat geloof en je zegt dat die berg zich zal verplaatsen en je gelooft het in je hart, dan zal het gebeuren. En mijn ervaring is dat ik niet zomaar alleen maar kan zeggen van, oké, ieder probleem in mijn leven, geloofmodus aan. En dan vervolgens kan ik iedere target kiezen in mijn leven. Weet je wel, geloof. En ik schiet alle bergen kapot in mijn leven. Dat is niet hoe het werkt. Hoe het werkt is, ik kijk in mijn leven en ik kijk waar Gods soort van hittezoekende raket een locatie target vindt. En op een gegeven moment merk ik, als ik aan het bidden ben, dit komende jaar, Lok, dit is wat God voor mij heeft. En dan merk ik dat als God mij leidt in mijn hart, dat de dingen die God mij inspireert om voor te geloven, dat het ook de dingen zijn waar God mij een geloof voor geeft. En dus je merkt soms dat je over bepaalde dingen een rust en een vrede kan hebben, die niet verklaarbaar zijn, maar andere dingen gewoon kan zeggen, oké, geloofmodus aan, en het niet werkt. Maar één ding wat ik wel zou willen zeggen, is ik denk dat het een keuze is, en daar gaan we de komende maanden ongetwijfeld over hebben, maar dat het een keuze is om een houding aan te nemen van geloof in ons leven. Dus geloof is geen soort van automatische machine, maar geloof is wel een beslissing die we zelf maken. En ik denk dat Jezus tegen zijn discipelen zei, luister, volgelingen van Jezus, luister christenen, luister kerk, heb geloof in God. Als wij als kerk en als C3-kerk geroepen zijn om één ding te brengen en één ding te doen, zou ik zeggen dat een van de kerndingen waar we het over moeten hebben, een van de kerndingen die wij kunnen pakken uit deze beweging, een van de dingen die in ons DNA zit, een van de dingen die in je leven komt als je een deel bent van deze kerk, is geloof. Of zoals Amerikanen zeggen, of Australiërs, geloof. geloof is één, en ik zeg niet dat andere kerken het niet hebben, maar ik denk, een van de dingen die ik heb gemerkt in de 14 jaar dat ik hier zit in de kerk, is dat er een soort van geest van geloof is. En dat is waar ik, wat mij, een van de dingen afgezien van het feit dat het een hele relationele kerk is, een liefdevolle kerk, die mij heeft aangetrokken door onze beweging. Onze beweging is een beweging van geloof en tegelijkertijd geen beweging die soort van alle menselijkheid ontkent en een soort van bubbel van ontkenning leeft en die waar alles kapot gaat en waar we zeggen van nee, de keizer heeft geen kleren aan. Weet je wel? Want dat kan ook soms de interpretatie zijn van geloof. Ik spreek alleen maar positieve dingen en ik doe net alsof er niks gebeurt in mijn leven. En deze persoon is niet overleden en deze persoon is niet ziek en deze persoon heeft niks aan de hand en we staan niet rood. Snap je, dat is niet geloof, dat is hoop. En hopelijk gaan we het er nog een keer over hebben. Maar een van de dingen die ik geloof is, of die ik weet is, als je in deze kerk zit, dat je bijna niet anders kan dan een geest van geloof pakken. Oké, 4 minuten, of maar iets meer nog dan 4 minuten, en nog 2 punten. Nou, dus, welke bergen staan er op jouw route? Schrijf het op voor jezelf. Schrijf het op je, typ het in op je iPhone, wat dan ook. En laten we de komende maand over nadenken en over bidden. Wat zijn de bergen? Wat zijn de 2, 3 bergen die God voor mij, waar God voor me in inspireert om te geloven dat die verzet gaan worden? Voel ik daar een geloof over? Ervaar ik daar een rust en een vrede over? Bespreek het met je partner, bespreek het met een vriend of een vriendin en denk erover na en bid erover. Een van de dingen die ik wil doen deze maand is ik wil de kerk vragen om 3 dagen te bidden en te vasten voor een persoonlijk leven en voor onze visie. En dat gaan we doen op je eigen niveau. En daar gaan we wat meer over vertellen. Dat kunnen we doen. Maar goed, daar zullen we gewoon meer over vertellen op een later moment. Maar laten we serieus nemen dat God ons een nieuw jaar heeft gegeven. En laten we de mogelijkheid gebruiken. En laten we een doel zetten in ons leven. Dit zijn de bergen. Als je geen doel hebt voor dit jaar, dan zul je aan het eind van het jaar altijd je doel bereiken. Want als je geen doel hebt, dan is alles je doel. Maar als jij een doel hebt, als je een focus hebt, als je je ergens voor inzet. Ik merk dat als ik een doel heb in het jaar, dat het me helpt om mijn keuzes te maken. Het helpt mij om mijn gedrag te controleren. Het helpt mij om van dag tot dag bepaalde dingen te doen. Voor mijn bedrijf heb ik ieder jaar een doelstelling. Voor de kerk hebben we doelen. En voor mijn persoonlijk leven heb ik doelen in gedachten. En ik wil je vragen om te leven met doelen dit jaar. Iets wat ik ook wil zeggen, een soort van bemoedigende gedachte over het onderwerp bergen, is dat bergen niet alleen een teken hoeven te zijn van problemen in je leven, maar ook vaak een teken zijn van vooruitgang. Is het je wel eens opgevallen dat je alleen maar bergen ziet wanneer je onderweg bent naar een bestemming? Als Nederlanders, voor Nederlanders is het een boodschap op maat gemaakt voor jouw persoonlijke situatie. Maar is je wel eens opgevallen dat je alleen maar bergen tegenkomt als je op route bent naar een bestemming? En dus als je naar Italië reist, zul je merken dat je ergens bij Zwitserland in de file komt te staan, omdat daar de bergen beginnen. Tenzij, zijn er nog betere routes te nemen? Volgens mij niet, hè? En dus het feit dat je bergen ziet in je leven is niet altijd een teken dat het slecht met je gaat, maar soms is het een teken dat je onderweg bent. Is iemand je enthousiast over? En dus, ik denk dat het belangrijk is, want soms denken we, als er problemen, als er uitdagingen op ons pad komen, dan heeft God mij niet bestemd of heeft het God niet in gedachten gehad dat ik hier kwam. Er zijn immers bergen op mijn pad. Er zijn immers problemen in mijn leven en er staan dingen in tussen mijn bestemming, de plek van waar ik naartoe wil gaan, mijn reisbestemming en waar ik nu ben. En je kan soms de bergen zien in je leven en denken, oké, we veranderen van route en we navigeren weer terug naar huis en we gaan nergens naartoe. En dat is wat er gebeurde met het beloofde land, of met Israël. Dat ze gingen naar het beloofde land, maar omdat ze niet geloofden dat God hun wilde gebruiken, dat God een bestemming voor hen had, dwaalden ze maar rond in de wildernis en in de woestijn. En terwijl God een plan voor hen had, terwijl het Gods bedoeling was dat ze het beloofde land zouden innemen, bleven ze maar ronddwalen en ronddwalen en ronddwalen en ronddwalen. Waarom? Omdat ze niet begrepen, niet hadden ingezien dat het beloofde land vol zat met problemen. God had hen een beloofd land gegeven, vol met uitdagingen. Vol met vijanden, vol met problemen. En ik denk dat het heel erg belangrijk is om te realiseren dat er geen overwinning te behalen is in ons leven zonder dat we zelf een gevecht daarvoor moeten vechten. Er is geen overwinning in ons leven zonder een gevecht. En ik weet, Jezus heeft de prijs betaald en Jezus heeft overwonnen. Maar jij hebt geloof nodig dat wat Jezus 2000 jaar geleden heeft gedaan, nog steeds een effect heeft op de bergen in jouw leven. En het feit dat je bergen ziet, is niet alleen maar een teken van achteruitgang. Soms is het een teken van vooruitgang. Is iemand klaar voor het laatste punt van mijn preek? Iemand? Dus de vraag is, de kernvraag, wat gaat jouw reactie dit jaar worden op deze bergen in jouw leven? Wat gaat jouw reactie zijn op de problemen, de uitdagingen die dit jaar voor je liggen? Wat gaat je algemene houding zijn ten opzichte van het leven, problemen op je werk, de problemen in de kerk, de problemen in je relaties, de problemen in je financiën, de problemen in... Wat gaat je houding zijn? Een van de manieren waarop je kan zien wat je houding is, denk ik, is wat er uit je mond komt. Wat je zegt, is heel erg vaak een indicatie van wat je gelooft. En ik denk niet dat het zo simpel is als simpelweg te veranderen wat je zegt. Ik denk wel dat het belangrijk is om te beginnen om dingen uit te spreken in geloof. Maar het zijn niet zozeer de dingen die je zegt. Het zijn dus dingen die je zegt omdat je die dingen daadwerkelijk gelooft in je leven. Jezus zegt, als jij gelooft dat deze berg zich zal verplaatsen. Als je dan vervolgens zegt dat tegen die berg verplaats je en werp je in de zee. Dan zul je hebben wat je zegt. En een van de indicaties van jouw reactie op dit moment op jouw problemen is de woorden die uit je mond komen. En ik merk heel erg vaak dat mensen veel meer praten over hun problemen dan dat ze praten tegen hun problemen. En ik ben daar ook gevoelig voor. Ik ben ook een mens van vlees en bloed. Sommigen van jullie hadden dat niet verwacht, maar gewoon simpelweg een mens van vlees en bloed. Compleet verbazing hier vandaag. Dit wordt een heel nieuw jaar voor sommigen van jullie. Maar dat was een grapje voor degene van ons die nieuw zijn. Een kleine moment van afwisseling in de dienst. Maar wat komt er uit je mond? En ik geloof dat de komende paar weken, ik denk dat het heel erg belangrijk is om geloof te gaan beginnen te bouwen. Het eerste wat ik je volgende week wil gaan vertellen, als je volgende week iets te doen hebt, zeg het af en kom naar de kerk. Ik denk dat je leven kan veranderen als je je alleen maar een procent zou realiseren van wat voor een geloof jij beschikbaar hebt in je leven. Wat voor een kracht er beschikbaar is voor je leven. En we gaan deze maand praten over geloof. En daarna gaan we 4 of 5 series doen die allemaal voortkomen uit dat geloof. Dus de komende half jaar denk ik dat we bezig gaan zijn met het onderwerp. Maak je geen zorgen, met variaties en met verschillende achtergronden en dat soort dingen en titels. Dus sommigen jullie denken, wow, 6 maanden kijken naar berggebieden. Ik heb nu al zin om op vakantie te gaan. Maar we gaan dit jaar geloof en leiderschap gaan we erin krijgen in ons leven. Wie is er klaar voor? Iemand? Wie gelooft dat het een goed jaar gaat worden? Iemand? En dus, oké, ja, laten we een applaus geven aan God. Ja. Dus samenvattend, als jij de bergen in jouw leven wil overwinnen, dan heb jij geloof nodig. Als je bergen in je leven wil overwinnen, heb je niet geloof nodig van je voorganger. Heb je niet geloof nodig van je connectgroepleider, dan heb jij geloof nodig. Ik vind het heel erg fascinerend. Heel veel mensen die naar Jezus kwamen, werden genezen. Niet vanwege het geloof van Jezus, maar vanwege het geloof van deze mensen. Heel vaak nam Jezus niet de credits voor de genezing die hij teweegbracht in de levens van mensen. Hij zei, jouw geloof, vrouw, heeft jou genezen. Het is jouw, wat groot is jouw geloof, meneer. U heeft een groot geloof. Dus Jezus stond verbaasd over het geloof van mensen. En ik denk dat als wij Jezus kunnen benaderen in een houding van geloof dit jaar, wat zou er niet kunnen veranderen als we zouden geloven dat onze bergen verplaatst konden worden? Als jij als persoon jouw persoonlijke visie wil realiseren, dan zul je bergen tegenkomen onderweg. En als wij als kerk onze visie willen bereiken, dan zullen we bergen tegenkomen onderweg. We hebben nog 1 pagina, maar die gaan we bewaren voor volgende week. Ik had vandaag, serieus, in Brussel heb ik 1 preek opgedeeld in 2 preken. En nog steeds heb ik moeite om een preek af te sluiten vandaag. Dus ik dacht, misschien is het beter om... Daarom een van de redenen om een serie te spreken. Omdat ik anders te veel te doen heb in de ochtend. Misschien kan de band ervoor komen. Ik wil graag 1 nummer zingen met elkaar.